Het is weer even geleden. Fijn om ook de voordienst zo mee te maken en daardoor bemoedigd te worden. Ik wil graag met jullie het woord van God openen in Colossenzen 4. Colossenzen 4. En dan begin ik te lezen bij vers 2. Colossenzen 4, vers 2. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid voor hen, bij hen die buiten zijn, en buitengeschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn met zout, smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Al mijn omstandigheden zal Tychicus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen. Met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die er een van u is. Zij zullen u alles bekendmaken wat hier gebeurt. Aristarchus, mijn medegevangene, groet u. En Marcus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt. Als hij bij u komt, ontvang hem dan. En Jezus, die Justus genoemd wordt. Dit zijn de enigen van de besnijdenis die mijn medearbeiders zijn in het Koninkrijk van God. Zij zijn mij ook een vertroosting geweest. Epaphras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Want ik getuig van hem dat hij een grote ijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor hen die in Hierapolis zijn. Lucas, de arts, de geliefde, groet u en Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief voor u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van Laodicea gelezen wordt. En ook dat ook u die uit Laodicea leest. En zeg tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap. De genade zij met u. Amen. Ik wil graag met jullie nadenken over vers 17. Zeg tegen Archippus, zie op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult of volmaakt. En ik wil daarvoor kiezen, de rest van de preek, om steeds het ook zo te zeggen, dat u die volmaakt. Zo aan het eind van het jaar, dan kijk je terug en ik zal vast niet de enige zijn die dan denkt van, ik had zo graag nog dit willen doen, of ik had zo graag nog dat willen doen. Oh ja, dat stond ook nog op de planning. Ik stond gisteren nog te schilderen. Dat was ook iets wat ik echt nog moest doen dit jaar. Het is nog niet helemaal af. Maar, hè, en misschien mensen bezoeken. Een jaar gaat ook weer heel snel voorbij. En ja, maak het vol, hè. Dat kan zo door je gedachten schieten. Het is nog niet af, er moet nog wat bij. Misschien zijn het wel je gedachten over dit jaar. Nou, Paulus die zegt ook zoiets, alleen hij zet iets geestelijker in. Tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die volmaakt. Apart zinnetje, hè? Zo aan het eind van al die groeten. Ik heb bewust een stukje eerder ben ik ingestoken in hoofdstuk 4, groeten aan die en groeten aan die en groeten van die. En dan bijna op de valreep nog even een boodschap voor Archippus. Was Paulus dat nou vergeten? Of, ja, of staat dat toch precies op de goede plek? En waarom, hè, waarom dat zinnetje? Maak het vol. Hoezo? We doen toch ons best? Jullie toch ook? Ik toch ook? Archippus toch ook? En moet het nou in de gemeente ook al op volle kracht? En wat dacht je hiervan? Waarom moet dat publiekelijk? Een boodschap voor Archippus, maar het staat in een algemene brief voor een hele gemeente. Iedereen kan meelezen. Kan het niet even persoonlijk? Misschien weet je dat wel, dat met het brengen van de Colossensebrief naar Colosse ook nog een ander klein briefje meeging, hè? De brief aan Filemon. Dat was ook een persoonlijke brief. Kijk, wij mogen hem nu lezen, maar toen was het een persoonlijke brief. Had Paulus dat hier ook niet kunnen doen voor Archippus? Maak het vol. Ik denk dat het goed is om een klein stukje uitleg ook te geven wat dat betekent in het woord. Het lijkt misschien een omweggetje, maar we hebben dat nodig om te kunnen doorgronden wat Paulus hier eigenlijk wil zeggen en wat de Heere God door Paulus heen hier wil zeggen. Het volmaken, als je dat nazoekt in de grondtekst, dan wijst dat steeds op iets wat vol wordt en wat daarmee ook tot een doel komt. Iets wordt vol en komt tot een bestemming, tot een doel. Een paar voorbeelden, wat teksten. Ik denk dat ik mag uitgaan van wat bijbelkennis hier. Matthäus 1, daar lezen we bijvoorbeeld die bekende zin, opdat vervuld werd. We hebben weer nagedacht over de komst van de Heer Jezus. En dan komt die zin een heel aantal keren langs ook in het evangelie. Er gebeurt iets, opdat vervuld werd dat. Er wordt iets vol, vervuld. Of Galaten 4, vers 4, die bekende tekst. In de volheid van de tijd, weer datzelfde woord, zond God zijn zoon. Het tijdstip was vol geworden. En van de Heer Jezus wordt ook gezegd, Matthäus 5, Jezus is gekomen om de wet te vervullen, om de wet vol te maken. Tot zijn doel te brengen, volledig te beantwoorden. Het woord volheid. En ja, het is een prachtig woord, ook al om al die teksten na te zoeken waar het voorkomt. En één ding wordt dan steeds weer duidelijk. Wij kunnen als mensen zoeken naar volheid en vervulling. Kunnen we naar verlangen. En wat is er veel om ons heen wat dat verlangen ook stimuleert om ons te vullen met iets. En dat iets is vaak iets wat uiteindelijk toch weer een leeg gevoel achterlaat. Maar als er één is die de eigenaar is en de uitdeler van volheid, dan is dat de God die wij dienen. En het hele woord zie je dat. God is een God die volheid uitdeelt. En daar de eigenaar van is. Ik lees zomaar een tekst uit Psalm 34. Vrees de Heere, u zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. En het is ook belangrijk om zo'n tekst in de context te lezen. Maar om even aan te geven, in het Oude Testament, de Heere, als je de Heere kent en dient, heb je geen gebrek. Paulus schrijft in Efeze 1, die bekende tekst. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Allemaal. En dat is heel veel. Dat is veel meer dan wij kunnen bevatten. Maar God is een God van volheid. En in Filippenzen 4 ook zo'n prachtige tekst. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, dat is de lat, dat is de maat, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. En als dat je verlangen is voor ook het komende jaar, om die volheid van de Heere te ontvangen, daaruit te leven en nog voller daaruit te leven, ja, dan ben je bij de Heere God aan het goede adres. U alleen kunt mijn hart vervullen. Is dat je verlangen ook voor het komende jaar? Nou, ik denk dat je dan het jaar ook met vertrouwen in mag gaan, ook hoewel je helemaal niet weet hoe het zal gaan. Maar de Heere wil ons vervullen. Hoe dan ook. Hij wil zijn volheid met ons delen. En hoe? Dat doet hij altijd weer door die ene persoon. De Heer Jezus Christus. Die vol is en die vol maakt. Ik heb heel wat tekstverwijzingen opgeschreven voor mezelf, want ja, We hoeven het allemaal niet zelf te bedenken. Hè? Het woord zegt het tegen ons. Ik lees wat zinsneden aan jullie voor uit de brieven van Paulus aan Efeze en Colossense. Die benadrukken dat de Heer Jezus volheid is en volheid en volmaakt. Hè? In hem woont alle volheid van de Godheid lichamelijk. Colossense 2. Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Allemaal. Nou, Johannes 1, bekende tekst van misschien van de afgelopen weken ook wel. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade. Efeze 1. Hij, Christus, maakt alles in allen vol. Ja, God spreekt hele volle taal. Efeze 4. Hij is neergedaald. Hij is opgevaren. Opdat hij alles tot volheid zal brengen. En zo zou ik echt nog een hele poos door kunnen gaan. Zoek het maar naar. Wie is de Heer Jezus, zongen we net. En bij de V was al bezet. Verlosser, geloof ik. Ja, maar de Heer Jezus is ook de volheid. Prachtige naam. Er is niemand die ons zo vervullen kan. Prachtig dat dat lied net ook gezongen werd. Christus vult alles op met zijn volheid. En daarmee zijn we ook aangekomen met de echte betekenis van dit woord. Als jullie nou Matteüs 9 vers 16 even opzoeken, dan pak ik even iets. Matteüs 9 vers 16. Dan heb je een heel aanschouwelijk voorbeeld van wat betekent nou eigenlijk volheid. Matteüs 9 vers 16. En er staat, daar komen we het eerste keer dat woord volheid tegen in het Nieuwe Testament. Ook zet niemand een lap, niet gekrompen stof, op een oud bovenkleed. Want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af en er ontstaat een ergere scheur. En dat stukje, dat die ingezette lap, hè, die nieuwe ingezette lap, die niet gekrompen is, dat is de eerste keer dat we dat grondwoord tegenkomen in het Nieuw Testament voor volheid. En ik heb hier ook een lap laten maken, even door mijn vrouw. Niet dat mannen dat niet zouden kunnen, maar hè. Mijn vrouw wilde graag meewerken. Een witte lap die doorgebroken is, doorgeknipt is, doorgescheurd, wat je wilt. En daarin staat een nieuw rood stuk. Een nieuw ingezette lap. En dit is de diepe betekenis van het woord opvullen. Het is een ingezette lap. Het is iets waarmee je volmaken is iets opvullen. Iets wat leeg was, vullen. Of iets wat gescheurd was, weer aan elkaar maken. De Heer Jezus, hè, is degene die dingen opvult. Dus niet alleen volmaakt, maar ook opvult. En dat betekent dat het werk van de Heer Jezus in het teken staat ook van het opvullen van dingen. En als je echt wil weten wat dat ten diepste betekent, dan moeten we nadenken over het woord verzoening. Dat wat God heeft gedaan, hè, om ons weer terug te brengen bij hem. We gaan naar Colossense 1, naar de Colossensebrief. Colossense 1 vers 21, om dat mee te maken met elkaar. Wat is verzoening en wat heeft dat nou met die lap te maken? Colossense 1 vers 21, hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. Tussen God en ons, boven en onder, hè, zat een gat. En dat gat, daar is de Heer Jezus in gaan staan met zijn leven. En verzoening betekent dat hij dat gat tussen God en ons gevuld heeft. Ben jij al met God verzoend? Belangrijkste vraag van je leven. Christus heeft ons verzoend, staat hier, als feit. Ben jij, bent u, al met God verzoend? Hè? Laat je met God verzoenen. 2 Korinthe 5. Er is maar één weg tot God. En dat is door het werk van Christus. En je hebt meerdere kansen in je leven om je te laten verzoenen. Maar hoeveel kansen, dat weet niemand. Waarom zou je ook wachten? Hè? De Heer Jezus is de volheid. Hem te kennen is het leven. En ik hoop dat jullie dat zo mogen ervaren en daar ook naar mogen verlangen. Dat is de eerste betekenis van verzoening. Het opvullen van het gat tussen God en ons, persoonlijk. Maar als je in Efeze 2 kijkt, een brief die een beetje in dezelfde tijd geschreven is, Efeze 2, vers 13 tot 16, daar lezen we ook een belangrijke uitleg van verzoening, die nog wel eens vergeten wordt. Het heeft iets te maken met het feit dat wij hier samen gemeente zijn, Efeze 2, vers 13. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft, en door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees er niet gedaan. Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij, en dan komt hij, die twee, Joden en Heidenen, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en vrede zou maken. Opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen. Het is niet alleen, verzoening betekent niet alleen dat de Heer Jezus het gat heeft gedicht tussen God en ons, maar ook het gat heeft gedicht tussen Joden en Heidenen. Tussen mensen onderling. En het feit dat wij hier gemeente kunnen zijn, en wij ons verbonden kunnen worden, voelen met elkaar door de Heilige Geest, door het kennen van de Heer Jezus Christus, is daar ook een uitwerking van. Met zoveel verschillende karakters. Met mooie kanten, met moeilijke kanten. Wij zijn gemeente. En de enige die dat mogelijk heeft gemaakt, is de Heer Jezus Christus. Hij heeft dat gat, wat er van nature tussen mensen is, gevuld. En tot slot ook iets prachtigs als je aan gat vullen en verzoening denkt. Colossenzen 1, vers 20. We hebben net vers 21 gelezen. Dat ging om persoonlijke verzoening. Maar ook vers 20 is zo'n geweldig vers. Colossenzen 1, vers 20. Dat laat ons iets zien van het veel grotere werk van de Heer Jezus Christus. In de totale schepping. Er staat dat hij door hem, dat God, door Christus dus, alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door heel het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde als de dingen die in de hemelen zijn. Dan pak ik weer die lap. Hè, dat hier staat dat het werk van Christus ook betrekking heeft op verzoening tussen de dingen die op aarde en die in de hemelen zijn. Christus maakt alles weer één. Hij brengt alles wat gescheiden was tussen God en mensen, tussen mensen en mensen, maar ook binnen de totale schepping van God weer bij elkaar. Christus vult het gat. In hem is de volheid en hij werkt ook alleen maar volheid. En nu gaan we één stap verder nog. Die hebben we nodig om te begrijpen wat Paulus daar zegt, hè, in hoofdstuk 4 aan het eind tegen Archippus. Gaan we één stap verder. Een Bijbelse stap, denk ik. En toch een stap die regelmatig ook vergeten wordt of genegeerd wordt. En ik ken jullie niet of nauwelijks, dus vat het vooral niet persoonlijk op, maar het is wel iets wat ik om me heen merk. Dat het vaak, wat ik nu wil gaan zeggen, vergeten wordt of genegeerd wordt, dus bewust. Waarom? Omdat we het niet weten, of omdat we het niet kunnen begrijpen, of omdat we het ons niet kunnen voorstellen, of omdat het misschien niks toevoegt aan het feit, dat hoor je ook nog wel eens zeggen, ja, ik ben toch gered? Man, doe niet zo moeilijk, ik ben gered, alles is oké. Waar zit je nou moeilijk over te doen? Of is dat het, wat ik zo wil uitleggen, is er ook iemand die graag weten, graag wil dat wij dat niet ontdekken, niet weten? Wat is dat het? Nou, dat is dat Christus zijn volheid met ons wil delen. En dat hij ons een taak wil geven die daar ook bij past, bij volheid. De Heer Jezus Christus wil van ons ook van die opvulstukken maken. Je zou kunnen zeggen, we mogen allemaal leden worden van de orde van de rode lap. Dat is eigenlijk een beetje een samenvatting van wat ik nu een beetje wil uitwerken. Hoezo? Wat heeft dat met ons te maken? Nou, allereerst, en daar komt het, dat het, wat moeten we weten? Dat wij met Christus één zijn, als we hem kennen. Dat we met hem verbonden zijn, zoals een hoofd en een lichaam. We delen in zijn identiteit, om het iets ingewikkelder te zeggen. Wij zijn met Christus, Colossense 3 staat dat zo mooi, vers 3, één bladzij terug. Wij zijn met Christus, is ons leven verborgen in God. Met Christus, verborgen in God. Wij zijn in Christus. En ik ben nogal van de hulpmiddeltjes, maar ik heb toch een heel klein sponsje nog los weten te peuteren thuis. Vorig jaar had ik een iets groter, maar goed, maakt niet uit. Maar even om het aan te geven, wat is dat? In Christus. Dat is zo enorm belangrijk dat we dat begrijpen. Met Christus, in Christus. Als wij met alle eerbied ons voorstellen dat de spons Christus is en daar gaat water in, dan blijft die spons de spons. Maar overal waar die spons heen gaat, zal ook dat water heen gaan. En zo is het ook als we de Heer Jezus Christus kennen. Dan zijn we met hem gestorven, begraven, opgewekt in een nieuw leven. En dan delen we met hem in die opstandingskracht. Dan zijn we met hem gezet in de hemelse gewesten. Daar snap ik niks van, maar staat in het woord. En dan zullen we ook straks met hem verschijnen. Colossense 3, vers 4 staat dat. We zullen straks met hem verschijnen als Christus geopenbaard wordt. Met hem, in hem. Dus we hebben het net over Christus gehad. Hij is de volheid, het opvulstuk. En ik probeer jullie nu uit te leggen dat wij in hem daar deel aan hebben. Aan het feit dat hij van ons een opvulstuk wil maken. En dat is realiteit. En daarom zei ik ook net, je kunt het je zo moeilijk voorstellen, hè? In Christus. Ik kan een sponsje gebruiken. Je kunt meer voorbeelden misschien bedenken. Maar het blijft een gebrekkig iets, hè? Maar wat is dat? In Christus zijn. Hemelburger. Wat wij hier zien van elkaar is niet ons gehele wezen, is niet ons gehele identiteit. Wij zien lichamen. En wij kennen elkaar misschien wat beter. Maar wie wij echt zijn, ligt vast bij de Heere. En wie wij zullen zijn, zal straks volledig openbaar worden. Ook voor de wereld. Ingewikkeld, hè? Ja, als God iets doet, doet hij het goed. Ik kan er niks anders van maken. Als God iets doet, doet hij het goed. God is een God van volheid. En als wij delen in de identiteit van Christus, in wie hij is, mogen wij ook delen. Dan wil hij ons dus ook volmaken. Hij is vol, wij mogen ook vol worden. En weer zal ik wat zinsneden aan jullie voorlezen die je kunt vinden in de Efezebrief, de Filippenzenbrief, Colossensebrief. Daar staat, we mogen vol worden tot alle volheid van God. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat sluit niet aan bij ons gevoel, hoor. En het sluit ook niet aan bij hoe wij doorgaans over onszelf kunnen denken. Of over de mogelijkheden van een mens. Maar dat zegt God tegen mensen die in de Heer Jezus geloven. Die in hem zijn. We mogen vol worden tot alle volheid van God. We mogen groeien, Efeze 4, tot de grootte van de volheid van Christus. Het gaat over groeien, geestelijk groeien. Zo, dat is ver. groeien tot de grootte van de volheid van Christus. En we mogen vol worden, zegt Filippenzen 1. En we zullen vol worden met de vruchten van gerechtigheid. Door Jezus Christus, hè? In hem, door hem. En we mogen vervuld worden met kennis. En zo kan ik ook wel doorgaan. Christus wil zijn volheid met ons delen. En ik ga met jullie weer een tekst lezen. Colossenzen 1 vers 28. Colossenzen 1 vers 28. Daar lees je iets van de... Ja, is emotie het goede woord? De passie, hè, die Paulus ook had namens de Heer om... Ja, dat geheimenis ook bekend te maken. Hè? Want deze dingen die wij nu zo overdenken, horen ook bij dat geheimenis. Waar vaak ook zo veel grijsheid omheen is. Hè? Maar Paulus zegt in Colossenzen 1, dan zou je wat eerder moeten beginnen met lezen. Ik zit in de gevangenis, mensen. Ik maak heel veel dingen mee. Maar ik heb het er dubbel en dwars voor over. Want, dan ga ik lezen in Colossenzen 1 vers 28, hem verkondigen wij, terwijl we iedere mens terechtwijzen en iedere mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij iedere mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Heb je wel eens afgevraagd wat die tekst betekent? Ik heel vaak, want volmaakt stellen in Christus Jezus. We kijken zo met onze ogen naar onszelf en met onze ogen kijken we naar elkaar. Maar Gods woord geeft ons steeds weer die bril van God. Paulus zegt, ik heb er alles voor over om jullie duidelijk te maken, door die brief bijvoorbeeld, dat iedere mens volmaakt, dat ik iedere mens volmaakt zou stellen in Christus Jezus. Dat we gaan beseffen wie we in hem zijn. En dat we gaan beseffen dat we mogen delen in diezelfde volheid van hem. Het gaat over groeien en over volwassen worden. Is dat een utopie? Nee. Laten we daar duidelijk over zijn. Ook al zegt ons gevoel misschien wat anders. Al zegt ons leven, de worsteling van ons leven misschien wat anders. Waar leven is, komt groei. Punt. En uit de wortel van volheid groeit ook alleen maar volheid. Punt. God gelooft daar zo vast in. Ja, wij mogen er ook in geloven. Maar God gelooft daar zo vast in dat alles wat de Heer Jezus Christus werkt, volheid is, ook in ons leven. Dat we zelfs lezen in Efeze 1 vers 23. De gemeente, het lichaam van Christus, is vol met hem. God praat al in de voltooide tijd. En Colossenzen 2 vers 10, misschien heb je Colossenzen 2 nog voor je liggen, vers 10. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Oh nee, er zit 1 vers te ver, hè? Colossenzen 4, 2 vers 10. U bent volmaakt geworden in hem. Dat hebben we zo nodig, dat we dit horen ook. Dat we dit op ons netvlies hebben. Het is geen power talk. Hè? Je hoort het in de wereld veel. Dat mensen zeggen, ja, kom op man. Je bent een pareltje. En het gaat goed man. En pak je krachten. Je hebt heel veel kracht in je lijf. En dat zie je ook veel in het onderwijs. Ook in de manieren hoe, ik zit dan in het onderwijs, hoe we kinderen en tieners moeten leren om, ja, om stevig te staan. En om iemand te zijn. Hè? Pak die kracht in jezelf en ga erin staan. In hem zijn we volmaakt. Als wij spreken over kracht. Als wij spreken over kracht om in je leven andere keuzes te maken. Keuzes te maken met God. Dan is er maar één krachtbron. En dat is het leven in ons van de Heer Jezus. Christus. En de tegenstander weet dit zo goed. Dat dit waar is, ja, dat is ook nog wat, dat hij heel graag wil dat wij dit allemaal niet weten. En dat we dat zeker niet geloven. En misschien Misschien heb je dat wel ervaren ook deze week. Een stukje weerstand. Misschien ook wel vandaag. Een stukje weerstand om hier te zijn. Het kan op verschillende manieren kan het er zijn. Hè? Die tegenstand dat je denkt, ik ga maar niet. Of nou ja, wat gaan we vandaag weer horen? De tegenstander wil ons zo graag weghouden bij het feit dat wij het over de Heer Jezus Christus hebben. En zijn volheid. En het feit wie wij zijn in hem. Ik wil daar zo in de afronding nog wat praktisch over zeggen. We zijn met Christus eigenlijk van dezelfde lap gescheurd. Ja, zou je kunnen zeggen. Hè? We delen in zijn identiteit en hebben dus ook een taak gekregen. Dan kom ik bij het praktische stuk. We hebben ook een taak gekregen die daarbij past. Alles wat wij doen namens de Heer Jezus Christus op deze aarde mag iets te maken hebben met volheid. Als wij vol worden van Christus, zal ons leven de kenmerken dragen van zijn leven. Laten we lezen Colossense 1, vers 9 en 10. Ik zou het nooit bedacht hebben, maar het woord zegt het heel duidelijk. Colossense 1, vers 9. Daarom, zegt Paulus, weer zo'n passie, houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben. Ja, hij heeft het hier tegen gelovigen, hè? Mensen die al binnen zijn. Ja. Daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. En met het denken van de Heer Jezus Christus vol worden. Opdat, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardigt. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. En dan heb je weer die volle taal van God. Valt je dat op? Dat God in volledigheid praat, in volheid. Maar wat is die volgorde ook belangrijk, hè? Eerst vers 9, dan vers 10. We zingen daarover. We willen graag wandelen als christen. We willen graag de wil van de Heere doen. We willen graag leven als christenen. Wandelen op een wijze die de Heere waardig is. Ja, waar begint dat? Bij vers 9. Gevuld worden met de kennis van zijn wil. Gevuld worden met hem. En dan zijn we bij Archippus. Hoofdstuk 4, vers 17. Eén keer maar in het Nieuw Testament, tenminste wat ik heb kunnen vinden, vind je dat begrip volheid in combinatie met een opdracht. En dit is wel heel duidelijk een opdracht, hè, wat we hier lezen. Let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die volmaakt. Letterlijk staat er eigenlijk onderscheid, hè. Onderscheid de dienstbaarheid die je aanvaard hebt in de Heere, dat je die tot volheid brengt. Dus het eerst moet je het zien en vervolgens moet je het ook tot volheid brengen. En in mijn woorden zou ik kunnen zeggen, maak die dienstbaarheid die je aanvaard hebt van de Heere vol. We weten niet heel veel over Archippus. We weten dat hij in Colosse woonde. En als je dat kleine briefje erbij zou lezen aan Philemon, hè, met die weggelopen slaaf, weet je wel, Onesimus. En die mag dan die brief weer terugbrengen en zichzelf erbij aan zijn oude meester, Philemon. En dan zien we in die eerste verse van dat briefje ook de naam van Archippus langskomen. En in Philemon 1 vers 2 wordt iets belangrijks gezegd over hem. We weten niet veel over hem, maar één ding weten we. Hij werd een medestrijder genoemd. Een medestrijder. Strijder, een medesoldaat. En dat is opvallend, want in datzelfde vers, in Philemon, de brief aan Philemon, wordt over Philemon zelf gezegd dat hij medearbeider wordt genoemd. Medearbeider, ander woord, medesoldaat, ander woord. En soldaat en strijd, dat impliceert ook strijd. En als Paulus het heeft over strijd, dan gaat dat bijna altijd over de strijd rondom het woord. Rondom de doorgang van de boodschap, hè, van het evangelie. Of de doorgang van de boodschap van het geheimenis. En de Colossensebrief, ik weet niet of jullie die wel eens bestudeerd hebben, ongetwijfeld, als je al wat langer de Heer Jezus mag kennen, dan ken je die brief. Die Colossensebrief draait ook heel erg om dwaalleer. Hè? Wat erop afkomt dat wij, onze positie in de Heer Jezus en wat daar eigenlijk op afkomt. En dwaalleer probeert er altijd iets van af te dingen. Zo van, het lijkt misschien wel zo, maar kijk eens even naar jezelf. Hé, denk eens even terug. Toen. Nee, in Christus. We moeten steeds weer terug. Wie zijn we in Christus? Nou, en dat is het grote thema van de Colossensebrief. En dan is het ook heel voorstelbaar dat Archippus, die ook in die gemeente woonde, een medestrijder wordt genoemd. Misschien was hij inderdaad een leraar daar in die gemeente. En dan zegt Paulus tegen hem in vers 17, maak het vol. He? Ga door met die taak die je misschien eens heel scherp op je netvlies had. Aanvaard het in de Heere. We kunnen gissen, we kunnen het invullen, maar we weten niet hoe het precies zat. Maar als we op de woorden afgaan, de taak die je eens aanvaard hebt in de Heere, ga daarmee door. Maak het vol. Of ga door met het geven van gezond onderwijs. Stel dat hij een leraar is geweest. En laat je niet afschrikken door die dwaalleraars die altijd maar weer iets af willen doen van die volheid. Ga door. Maak het vol. Blijf gefocust op het grote doel. Het leven van Christus uitleven. Archippus, je bent een gatvuller geworden. Een lid van de orde van de rode lap. En nou wij. Zie op de bediening die je aangenomen hebt in de Heere. Dat je die volmaakt. Misschien toen je de tekst zo voor het eerst lag, dacht je aan voorgangers, evangelisten. Geen vreemde gedachte, denk ik. Maar als het goed is, komen wij allemaal, groot of klein, wie we ook zijn, als we de Heer Jezus kennen, tot dienstbetoon. Dat staat heel mooi in Efeze 4, vers 12. Efeze 4, vers 12. Gaat het ook over de gemeente. Vers 11. Hij heeft gegeven sommigen als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, nog anderen als herders en leraars. Dan heb je weer die gelabelde taken, zeg maar. Om de heiligen, dat is iedereen, toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Tot dienstbaarheid, tot opbouw van het lichaam van Christus. Als het goed is, komen wij allemaal tot dienstbetoon. Waarom? Omdat wij daar nou zoveel capaciteiten voor hebben? Nee, omdat we in hem zijn. En met hem verbonden zijn. Het leven van Christus komt in ons leven tot uiting. Wij zijn zijn maaksel. Zo'n bekende tekst en ook een tekst die altijd me heel erg aanspreekt. Wij zijn zijn maaksel, hè? Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. Omdat wij daarin zouden wandelen, Efeze 2, vers 10. En die dienstbaarheid waar we het over hebben, kan overal tot uiting komen. In de gemeente, thuis, in je werk, in de maatschappij, maar ook niet te vergeten, er zijn ook mensen die, misschien ook hier, die weinig mensen spreken. Die misschien wel eens ervaren van, ik sta een beetje aan de rand van de maatschappij. Wie ben ik? Tel ik nog mee? Wat kan ik eigenlijk doen? Ik spreek zo weinig mensen. Overal kan die dienstbaarheid tot uiting komen. En weet je, het gaat er niet om hoe dat eruit ziet, of hoe je dat moet meten ten opzichte van wat anderen doen. Want daar zijn we ook heel goed in, hè? Om altijd maar die lat van die ander te zien. Van ja, maar die doet wel dat voor de Heer. En ik doe maar. Weet je wat de Heer zegt tegen ons door Paulus? Alles wat je doet, ja? Dus wie je ook bent, wat ook je omstandigheden zijn, alles wat je doet met woorden of daden, doe het alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Dat staat ook in de Colossensebrief. Het gaat erom hoe je de dingen doet. Niet wat je doet, maar hoe. Op je eigen plek. Op de manier die de Heer bij jou vindt passen. Wat dan? Christus uitleven. Dat is onze eerste taak. Christus uitleven. En als we Christus uitleven, dan is het geen vraag voor mij, en ik hoop ook niet voor jullie, in ieder geval niet van de Bijbel, is het geen vraag of wij dan ook tot ons doel zullen komen. Dan zullen wij anderen bereiken. Maar laten we ons niet alleen focussen op zichtbare dingen. Het kan ook zo'n valkuil zijn. Want Efeze 3 vers 10, waarin, ja, wat is zo'n hele bijzondere taak ook van de gemeente, van ons, om in de hemelse gewesten, oh, dan wordt het weer moeilijk, hè? Want daar waren we toch? Ja, daar zijn we. Ja. In de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend te maken. Dat is onzichtbaar, maar reken erop. Als Christus in ons leeft en als wij beseffen wie wij zijn in hem, reken erop dat dat een getuigenis is in de hemelse gewesten. Maak het vol. Misschien zie je tegen een nieuw jaar op, dat kan. Dat je denkt van, joh, als je mijn agenda ziet, staat best wel dingen op programma en hoe moet ik het allemaal doen? Nou, hier staat zo iemand die dat wel een beetje denkt. En misschien herken je dat. Maar weet je wat zo mooi is, hè? Wat hier tegen ons gezegd wordt, hè? Maak het vol. Dat is totaal anders dan hoe de maatschappij, de druk eigenlijk die de maatschappij of die we op ons legt of die we zelf op ons leggen. De Heere God wil ons niet nog een keer extra belasten bovenop alles wat we allemaal al moeten doen. De Heere wil ons juist aanmoedigen om de dingen te doen vanuit hem. Vanuit zijn leven, om die dingen in ieder geval te doen. We moeten dingen doen. We hebben niet de keus om bepaalde dingen niet te doen. Maar in heel veel andere dingen hebben we wel die keus. En die lat vanuit de maatschappij, die blijft maar schuiven. En veel mensen lijden aan die lat. En ik zie ook in het onderwijs dat steeds meer kinderen daaraan lijden. Dat ze juist ons ook nodig hebben als opvoeders. Als we kinderen hebben om daarin ook een reëel beeld naar hen toe te schetsen. Van joh, je mag ook gewoon ontspannen. Je mag ook gewoon genieten van dingen. Het hoeft niet altijd op top. De maatschappij blijft maar schuiven. Maar Christus zegt ook van, maak het vol. Laat de dingen sturen. Laat de dingen gaan zoals het past bij wie jij bent in mij. En dat geeft een bepaalde ontspanning. Hoop ik ook voor jullie. Dienstbaarheid gaat vrijwel altijd gepaard ook met tegenstand. Dat is een belangrijke koppeling die ik nog wil maken. Met innerlijke strijd. Misschien is dat bij Archippus ook wel zo geweest. Misschien had hij daarom ook die aanmoediging nodig. Hè? Misschien herken je dat ook wel. Je wil iets doen voor de Heere. Het leven van Christus is in je, maar je lijdt daar ook aan. Innerlijke strijd. Het zoeken naar een weg. Te midden van prioriteiten. Vermoeidheid. Gevoelens van eenzaamheid. Dienstbaarheid aan de Heer Jezus Christus speelt zich af in een krachtenveld. En het kan zijn dat het goede wat je voor de Heer wilde doen, dreigt tot stilstand te komen. Door strijd, door de effecten daarvan, door omstandigheden. En er kunnen momenten zijn dat je dat ook voelt. En de Heer zegt tegen ons vandaag, realiseer je wat je voor mij wilde doen en laat het worden wat Christus ervan wil maken. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ik ga afronden. Kennen we deze worsteling ook van elkaar? Weten we daarvan af? Weet je wat zo mooi is? Paulus schrijft dit in reactie. Hij stuurt een brief aan Colosse. Maar er is eerst iemand uit Colosse naar Paulus toegekomen. En die heeft dat blijkbaar verteld. Hij heeft zo bij Paulus gezeten en verteld wat er allemaal zich afspeelde in de gemeente. En te midden van al die zinnen moet hij iets gezegd hebben over Archippus. Epaphras was dat. Mooi is dat, hè? Dat Paulus daarom ook Archippus kan bemoedigen. Omdat hij ervan weet. En weet je, dat vind ik een van de meest bijzondere dingen ook. Dan kom ik terug bij wat ik helemaal aan het begin zei. Moet dat nou publiekelijk? Dat is zo gaaf. Natuurlijk had Paulus er een apart briefje bij kunnen stoppen. Toch? Filemon kreeg ook een apart briefje. Natuurlijk had Archippus ook een apart briefje kunnen krijgen. Maar Paulus kiest ervoor om het zo te zeggen. Zeg tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heer, dat u die volmaakt. Hey, mensen van Colosse, willen jullie dat tegen hem zeggen als je hem ziet? Iedereen wordt ingeschakeld voor die ene strijder. Dat is gemeente zijn. Nog steeds. En als Archippus weer in die kracht komt te staan en weer weet van, oh ja, daar moet ik voor gaan, dan zal dat ook weer zijn gevolg hebben voor de gemeente. Dat is dat ene lichaam. Tot slot, nog één keer. Broeder, zuster, groot of klein. Zie op de bediening die je aangenomen hebt in de Heere, dat je die volmaakt. De Heere heeft zich aan jou verbonden, als je hem kent. De Heere heeft jou een taak gegeven. De Heere heeft je een verlangen gegeven op je hart. En daarmee mag je zichtbaar maken wie Christus is in jou. Leef uit zijn volheid. Ga ook voor volheid. Het kan. En ja, ik zou zeggen, wees herkenbaar als een lid van de orde van de rode lap. Het is maar een beeld. Soms kunnen beelden lang blijven hangen. En dat hoop ik. Mij mag je vergeten, maar de boodschap niet. Amen.